Ja. Heel goed.
Even kijken of je... Yo, hij doet het. Jannie zei dat ze bijna niet had voorbereid. Het is nu de derde keer dat ik deze preek hou. En ik zat te denken van... het thema van de preek en het antwoord wat ik dan heb op de preek, dat is eigenlijk precies de zangdienst geweest. Dus we kunnen in principe nu ook naar de koffie. Dus dat is eigenlijk het antwoord op deze preek. Die hebben we net uitgezongen een paar keer. Want ik wil spreken over de zin van het leven. En misschien als ik zo hier vraag van, wat is de zin van het leven? Dan zou iemand zo een antwoord kunnen geven aan, dit is de zin of de motief wat we hebben gezongen van het bestaan. Het is ook interessant voor onszelf, naast een algemeen antwoord, wat is de zin van het leven? Wat is de zin van mijn leven? Nou, dan komt hij al wat dichterbij. Ik weet niet of jullie daar zo een antwoord op zouden kunnen geven van, wat is de zin van mijn leven? Waarom leef ik? Dat is best ingewikkeld, denk ik. En heel veel mensen zijn die vraag al in verschillende levensfases tegengekomen. Iedere tiener die maakt dat waarschijnlijk mee. Waar gaat het eigenlijk allemaal over? Snap je, je hebt de eerste dingen gehad. Je weet hoe je op een potje naar de wc moet. Je hebt basiskennis van de basisschool. En nou, uiteindelijk dan leer je wat meer eigen keuzes maken. Je wordt tiener. En dan komt vaak die vraag langs. Ja, maar waar gaat het nou eigenlijk allemaal over? Mensen in de midlife crisis hebben dat ook vaak. Of mensen die op het randje staan, die bijvoorbeeld een ongeluk hebben meegemaakt en dan ligt iemand in het ziekenhuis en dan denkt hij, ja, maar waar gaat het nou eigenlijk over? Iedereen komt die vraag een keertje tegen. Wat is de zin van het leven? En het is niet van deze tijd. Het is niet van deze jaren dat we er nu opeens mee bezig zijn. Al ver voor Christus waren mensen natuurlijk bezig met die vraag. We hadden veel filosofen in Griekenland, Aristoteles bijvoorbeeld, die zei, geluk, dat is het doel. En de hele reden van het bestaan, het gaat om geluk. Dat is eigenlijk waarvoor we leven. Nou, ik denk dat heel veel mensen, ook nu nog, hen de hand kunnen schudden. En zullen zeggen, ja, Aristoteles heeft gelijk. Het gaat om geluk. Dat moeten we najagen. En jullie kennen misschien ook wel de film over The Pursuit of Happiness. Dat staat in de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, die zin. We jagen de happiness. Het gaat om geluk, vreugde. Dat is het motief, de zin en het doel van het bestaan. Nou, dat is fout. Als je dan staat te preken, dan mag je natuurlijk gewoon dat soort dingen zeggen. dat is natuurlijk een hele lichte en lege manier van het leven bekijken. En een hele teleurstellende manier ook. Want als dat de zin en het doel van je bestaan is, dan loop je over het algemeen hard tegen een muur. Jeremia, die zei het ook wel heel mooi. Dus misschien zouden jullie dat er weer tegenin kunnen gooien. God heeft ons geluk voor ogen. Ja, maar God heeft toch ons geluk voor ogen? Is dat dan niet het doel van ons bestaan? Ja, ik denk van niet. En Petrus, die heb ik hier op een citaat staan, die zegt het zinloze leven dat je van je voorouders hebt geërfd. Dus Petrus, die heeft het hier over een zinloos leven. En daarin is Petrus zeker niet de eerste. Jullie kennen misschien wel Salomo, die Prediker heeft geschreven. Die wel de meest wijze man wordt genoemd. Nou, iedereen, als je aan het boek Prediker denkt, dan denk je natuurlijk aan leegte. Alles is leegte, zegt Prediker. Het gaat eigenlijk helemaal nergens over. De zinloos. Die leegte, die zinloosheid van het bestaan. Dat zegt Petrus ook in dit stukje. Het zinloze leven dat je van je voorouders hebt geërfd. En die zinloosheid, dat kan een ver van je bedshow zijn. Het kan zijn dat je denkt van nou, ik heb een heel vol leven. En ik kwam iets tegen op Instagram toen ik die preek aan het voorbereiden was. En toen dacht ik, ja, maar dat is echt de diepte van de zinloosheid van het bestaan wat hier staat beschreven. Het was een stukje van Dennis Schouten. Die kennen jullie niet, want dat is een roddeljournalist. Maar ja, dan weten jullie dat die meneer ook leeft en een boek schrijft. Dennis Schouten die zei, al jaren worstel ik met het leven. Ik voel me zelden gelukkig. Gevoelens van leegte, eenzaamheid en onrust hebben de overhand. En het was nou ja, hij is vaak uit op hele gekke dingen. Dus hij zoekt aandacht, ook voor dit boek. Dus mensen namen hem niet eens serieus. Die zeiden van ja, wat je nu weer doet, dat is eigenlijk voor je boekenverkoop. Nou ja, hij had het maandenlang vol en vertelt ook over de achtergrond waarom hij die leegte ervaart. Over hoe hij is opgevoed en alle ellende die hij heeft. En hij zei, ik ga niet meer lang hier zijn op aarde. Ik ben eigenlijk klaar mee. Ik ben de enige reden dat ik hier op ben, is mijn zus. Ik stap eruit over een tijdje. Nou, dat is de extreme leegte. Dat is de ziekelijke leegte. Wat ook heel veel mensen ervaren. En dat, daarover hoeven we ook ons niet te schamen, want heel veel mensen ervaren dat. Gelukkig hebben we in Nederland nu ook 113 allemaal telefoonnummers en manieren om in contact te zijn en gesprek te openen. Maar dit is wel een heel heftig verhaal. En ik had het ook, dus de afgelopen maanden ook op het werk, ik werk bij het Leven des Heils. Een jonge vrouw van 40, die koos voor een euthanasietraject en die is eruit gestapt. Een mevrouw die we iedere dag zien op de gang die bij ons verblijft. En dan denk je van, wow, wat heftig. Dat zie je ook nu veel in tijdschriften. Het is nu veel in het nieuws. En wat is dat, een diepe leegte? En waar kom je dan uit? Bij een psychiater. Want dat is de ziekelijke leegte, de diepte. En een psychiater die heeft hier ook een boek over geschreven. Esther Venema heet ze. Dat boek heet Het Verlaten Individu. Waarom voelen we ons zo leeg? Die leegte. Waar komt dat vandaan? En die psychische klachten. Zij schrijft, het is terug te voeren op zingeving. En vooral het gebrek eraan, leegte. Nou, dan geeft dus Petrus en Salomo en zo'n psychiater, die geven elkaar de hand. Die leegte, die diepe leegte die je gelukkig, de meeste van ons zullen die niet op die diepte ervaren. Maar iedereen zal dat een keertje tegenkomen in zijn leven. Van, dat je geen goed antwoord kan geven op die vraag van wat is de zin van het leven. Eigenlijk zeg je, het gaat nergens over, het is zinloos. Wat doe je er dan mee met die leegte? Nou, dat vond ik bijna grappig om te zien op die poster van Dennis. Dan zie je dus al die mensen die hem willen redden. Dus je ziet alle reacties daarop. Dennis, stop met het roddelen. Dennis, ga hardlopen. Dennis, stop met, ik weet niet of hij drugs gebruikt of wat dan ook, maar allemaal goede tips. Eigenlijk moest die man zijn leven gaan beteren. En natuurlijk heel veel mensen die zeiden, ga naar Jezus. En waarom ik dat grappig vond, is dat dat ook een voorbeeld is van mijn eigen leven. Van hoe ik zocht naar het goede toen ik geen christen meer was. Ik kwam hier uit deze gemeente en ik ging naar Amsterdam toe, waar ik uiteindelijk Jezus vond. Dat zou je ook niet verwachten, je gaat van Kampen naar Amsterdam. En daar kom je tot geloof. En toen ik in Amsterdam woonde, dan heb je eindelijk de beschikking over je eigen ruimte. Dus dan kan je doen wat je wil. En dat waren ook nog hele afgerachte ruimtes waar ik woonde. Dus dan kon je helemaal gewoon schrijven op de muur. Daar heb ik sowieso een hobby van. Dus toen ik 18 was en zo'n kamertje had. Toen studeerde ik ook wijsbegeerd. Ik vond die filosofen toen ook leuk. En ik ging dan op mijn muur ging ik allemaal woorden schrijven. Als vergeving en liefde. En liedjes zingen bijvoorbeeld. Wat net al werd genoemd. Al die mooie dingen. Daar wilde ik op richten. En ik had ook nog steeds dat blauwe boekje, ik weet niet of we die nog steeds hebben hier, maar waaruit je dan de liedjes zong. En dan ging ik de liedjes ook opzoeken, alleen dan niet als het over Jezus ging, want ik dacht, ja, Jezus, dat is een beetje narrow-minded, waarom niet Mohammed, ik had een hele boekenkast met de Koran, de Bhagavad Gita, de I Ching, al die boeken, al die grote religieuze boeken, en de Bijbel stond ertussen. En als mijn vader en mijn moeder dan bij mij in Amsterdam kwamen, die zeiden, ja, dat klopt niet helemaal. Dat is niet een rijtje of zo. Maar voor mij was dat heel narrow-minded. Ik dacht, ja, alleen Jezus, van wat is dat nou voor gedachte? Ik dacht, ik ben ontwikkeld. Ik ben agnost. Ik weet het niet of God bestaat. Maar ik hou wel van al die elementen. Ja, zo werkt het niet. Even eentje verder met Petrus op stap. Petrus, die zegt, die zinloosheid, die leegte, die moet je niet opvullen met al die mooie woorden, met al die mooie gedachten, met al die elementen. Hij zegt, die moeten van vrijgekocht worden. Dus hij zegt, u weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd. Dus we hebben als mens, als ieder mens, heb je die zinloosheid van, van Salomo, van wat hij nou beschrijft, van wat die psychiater beschrijft. Die leegte, die ervaren we allemaal. En die leegte, de essentie is daarvan dat we die niet opvullen met allemaal mooie elementen, dat we ons niet druk gaan maken met van alles, maar dat we daarvan vrijgekocht worden. Dat we er los van komen van die leegte. Iemand die schreef dat, en dan hou ik op over Dennis hoor. Iemand die schreef dat onder die Instagram post van Dennis. Die zei, beste Dennis, het laatste waar je nu op zit te wachten zijn goed bedoelde adviezen van iedereen die wel even weet hoe dit op te lossen. Jouw leegte is een feit en voor veel mensen herkenbaar. Een wijs man, nou, wij weten wie die wijs man is, want daar komt een citaat, die zei dit eens tegen zijn vrienden. Ik heb dit gezegd omdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. Dat is ook een hele mooie reactie, die had ook iets van 1000 likes of zo. Hij wijst hier natuurlijk naar Jezus, waar we echt die vrede kunnen vinden. En ook naar dat vrijgekocht zijn, naar die bevrijding. Want Jezus heeft de wereld overwonnen. Nou, en als wij als bijbelgetrouwe christenen over die tekst nadenken, hoe heeft Jezus de wereld overwonnen? Wat we net hebben gezongen. Door het bloed van het lam. Hé, hij gaat vanzelf over. We hebben dat zinloze leven van... We zijn ervan vrijgekocht van dat zinloze leven met kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek van Christus. Daar hebben we net een paar liedjes over gezongen, over dat bloed. En de vorige keer dat ik deze preek hield, toen was ik in een gemeente waar ze zeiden, we doen alleen de herziende statenvertaling of de het boekvertaling. Of nee, er was een nieuwe vertaling. Dus ik zat erin te kijken en toen hadden ze uit Petrus hadden ze het bloed weggeschrapt. Omdat het natuurlijk, ja, het is best gek deze tekst. Kostbaar bloed. Ja, als je iemand op straat spreekt over je geloof en je begint over het bloed, dat is toch wel heel... Het is een apart concept natuurlijk, het bloed. Dus als christen heb je het liever over de liefde of over alle begrijpelijke teksten. Maar het bloed, ja, dat is toch best vreemd voor de buitenwereld. Dus ik snap wel dat ze dan bij een eenvoudige Bijbel dan denken, nou, dan maken we er iets anders van het offer van Jezus of je maakt het abstracte. Wat makkelijker te lezen is. Maar ik sta hier dus vandaag om te pleiten voor het bloed. Want ik geloof dat het zinloze leven, dat we daarvan dus vrijgekocht kunnen worden, alleen maar met het bloed. Iemand die schreef het heel mooi, Spurgeon, die kennen jullie misschien wel, Charles Spurgeon, zo'n bekende spreker, die zei, verzoening door het bloed van Jezus is niet slechts een onderdeel van de christelijke waarheid, maar het is het hart ervan. Dus verzoening door het bloed, dat is niet één van die vele onderdelen. Want er zijn heel veel goede onderdelen waar ik helemaal in geloof. Ik geloof in gebed, ik geloof in vergeving, ik geloof in liederen zingen, ik geloof in al die mooie woorden die ik op een muur had. Maar dat zijn onderdelen. Dat zijn allemaal stukjes die niet specifiek alleen ook voor christenen zijn. Die zie je in heel veel religies ook terug. Maar wat wel specifiek is voor wat wij geloven... En wat de kern is, het hart van het evangelie, dat is het bloed van Jezus. Want door het bloed kunnen we vrijgekocht worden. Het is niet ons gebedsleven, het is niet die vergeving. En een grappig voorbeeldje daarvan. Vorige maand hadden we een haatprediker die bij ons in Utrecht zou komen. Ik werk in Utrecht. En daar had een moskee, die had een haatprediker uitgenodigd. En dan ben ik altijd geïnteresseerd van, oh, want die man die werd geweigerd. Dus ik ging allemaal preken van hem kijken. En hij is populairder dan heel veel evangelische sprekers op YouTube en op TikTok. En ik zag allemaal prachtige preken voorbij komen. Dus ik heb dat haatstukje niet gevonden. Ik geloof zeker dat hij dat zei. Maar die man die sprak fantastisch, maar ook inhoudelijk. Hij had het over vergeving, hij had het over liefde. Hij had al die dingen die je zo in een evangelische kerk zou kunnen laten horen. Of in wat voor kerk dan ook. En dat is helemaal niet gek. Want dat kan natuurlijk. En dat zie je in heel veel religies terugkomen. Maar natuurlijk had hij het niet over het bloed van Jezus. Dat onderstreept ook voor mij, van al die onderdelen die kan je op heel veel plekken terugvinden. Al die onderdelen waar we in geloven, die belangrijk zijn voor ons als christenen. Maar als wij niet het bloed hebben, dan zit je alsnog op een leegte. Dan zit je alsnog, ja, zoals ik dus leefde, als agnost. Want je kent God niet en je kan niet dicht bij hem leven. Ik heb daar een prachtig stukje over dus, en dat is eigenlijk deze hele tekst, 1 Petrus 1. Ik lees hem vooruit de NBV, en ik ga hem helemaal aan jullie voorlezen. Want Petrus die geeft hier eigenlijk heel eenvoudig, of heel eenvoudig, het is wel even opletten geblazen, maar hij geeft hier antwoord op waar, hoe vind je de zin van het leven en waar. En dit is de kerntekst uit dit hoofdstuk. En Petrus die, ja, dat is natuurlijk goud waard dat die man een brief heeft geschreven. Dat was een van de drie vrienden van Jezus die zo dicht bij hem leefden. Die heeft zoveel meegemaakt. Ook natuurlijk voordat Jezus werd gekruisigd. Hij was altijd dicht bij Jezus. En we hebben natuurlijk handelingen waarin je ziet de krachten die hij heeft meegemaakt en de evangelisatie. En dan heeft die man een brief geschreven die wij kunnen lezen. Dus daar moeten we gebruik van maken, denk ik. En dan ga ik het hele hoofdstuk aan jullie voorlezen. Ik weet niet of jullie hem ook bij je hebben, maar anders zoek hem op. 1 Petrus 1. En ik lees hem voor uit NBV. Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië verblijven. Door God de Vader voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn en met het bloed van Jezus Christus besprenkeld worden. Dat is de eerste keer het bloed. Genade zij u en vrede in overvloed. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven. Er wacht u, die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die klaar ligt om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. Verheug u hierover, ook al moet u tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof, zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat er ook in vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. U hebt hem lief, zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. Wat die redding inhoudt, trachten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. Ze probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus' geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze voorzegde dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. Er werd hen geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was, maar voor u. De boodschap die nu verkondigd is door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de Heilige Geest, die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen, waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerte waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem vader noemt, die iedereen naar zijn daden beoordeelt, zonder aanzien des persoon, heb dan ook ontzag voor hem tijdens uw leven als vreemdeling. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met het kostbare bloed van Christus, als dat van een lam zonder smet of gebrek. Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen en nu, aan het einde van de tijd, is hij verschenen omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, als mensen die opnieuw geboren zijn, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende woord, dat voor altijd stand houdt. De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer houdt eeuwig stand. Dit is het evangelie dat u verkondigd is. Is dat prachtig? Jullie mogen thuis verder lezen hoor, dit is echt geniaal allemaal. Maar dit eerste hoofdstuk, dat laat natuurlijk heel duidelijk zien de leegte die mensen kunnen ervaren, het gras, de bloem die afvalt, van de vergankelijkheid Maar hij zet er ook de onvergankelijkheid tegenover. Want het bloed van Jezus, hij mag erop blijven staan hoor. Het bloed van Jezus wat ons vrijkoopt uit het zinloze bestaan, dat brengt ons in een nieuwe werkelijkheid. Dat brengt ons in die onvergankelijke staat. En op die nieuwe werkelijkheid, daarin zien we dat we eigenlijk een andere missie ook hebben. Een andere zin die aan ons leven. Dus wat ik net zeg over die leegte en over het geluk zoeken, verschuift je naar een volheid. Ook leuk dat het volle evangelie hier heet. Want het gaat natuurlijk om het volle leven, maar niet het volle leven van het opvulleven. Dat doen wij ook bij het Leger des Heils, waar ik dus werk. En niet een te hard oordeel erover, want ieder mens doet dat. Wat doen wij met iemand die dakloos is? Die persoon die dakloos is, die moet natuurlijk zo snel mogelijk weer zin ervaren in zijn leven. Dat zeggen ook heel veel niet-christelijke adviesbureaus. Die zeggen, zingeving, daar gaat het om. En zingeving vertalen we dan als iemand moet een doel hebben als hij uit zijn bed komt. Sowieso een doel om uit zijn bed te komen. Dus wat doen we dan vaak? Activering. We bieden activering aan mensen. Want wat gebeurt er? Je hebt een doel om uit je bed te komen. Je hebt werk. En je hebt dan je netwerkje. Dus je leven wordt opgevuld. Ja, dat bedoel ik niet met het volle evangelie. Want dan zijn we weer ons leven aan het vullen. En als dan weer dingen wegvallen, dan zitten we weer in een verschrikkelijke leegte. Het volle evangelie is de Heilige Geest natuurlijk, waar Petrus hierover schrijft. Dus we zijn vrijgekocht door het bloed van het lam. Waarom zijn we vrijgekocht? Om God te dienen. Dat is ons motief. Ik vond nog ergens een mooie tekst daarover van de 17e eeuw, de Westminster Confession of Faith. The chief end of man is to glorify God and to enjoy him forever. Ons einddoel, waar het echt om gaat, is om God te eren. Het gaat om God. Dus daarom vond ik dat liedje zo mooi, hè? Want dat is exact natuurlijk dat liedje over het motief. Wat is het motief van mijn bestaan? Gaat het om mijn eigen redding? Gaat het om God? Willen we God dienen? Het is een totale paradigma switch. Dus we zitten opeens op een hele andere weg. Het gaat niet meer om onszelf, om ons eigen geluk. Het gaat om God. Ons hele leven is ten dienste van God. Ja, en dan dus de vraag, hoe zouden we dat leven beoordelen? Hoe kijken we op zo'n manier naar ons leven? Stel hè, dat Jezus hier is. En Jezus is hier als wij met een paar christenen samen zijn. En nou ja, hij kijkt je aan en hij zegt je hier tegen je van nou, leef jij een zinvol bestaan? Is jouw leven erop gericht? Gaat het helemaal om mij? Want we zingen het heel makkelijk, dat soort grote teksten. Maar hoe zit dat werkelijk in ons leven? Zijn we gericht? Zijn we gefocust op God? Dat is nog een lastigere vraag waar ik mee opende. Wat is de zin van ons bestaan? De zin van ons bestaan is het dienen van God. Maar is dat ons leven? Is dat onze afgelopen week, ons afgelopen jaar? Is dat zo geweest? En ik denk dat we met heel veel hier zullen zeggen, nou, daar is genoeg over te zeggen. Een gevoel van oordeel, een gevoel van, maar dat klopt helemaal niet ons leven. En daarom ook zo mooi, dat het bloed heeft één keer gevloeid, maar het bloed is ook een dagelijkse verfrissing. Heel veel kerken die vieren natuurlijk regelmatig avondmaal. Dus iedere keer weer gaan we samen nadenken over het bloed. Iedere keer weer zeggen we zijn heiligen, niet op grond van ons eigen leven, op grond van het bloed. En het is meer dan dat. Het is ook, die besprenkeling waar Petrus hiermee opent, gaat ook over het bloed. Het is een dagelijkse herinnering aan het bloed. Dus dat is hier ook mijn oproep. Van laten we daar iedere keer weer bij stilstaan. Niet alleen als gemeente, in ons avondmaal, maar ook in ons eigen leven. Want er is zoveel oordeel als we stilstaan. Alleen als we de Bijbel lezen of als we nadenken over waar we hadden kunnen staan of wat we hadden kunnen doen. Of er zijn zoveel ambities die je mis kan lopen. Als we kijken naar de verwachtingen die over ons leven kunnen zijn. Dat we iedere keer weer moeten stilstaan bij het bloed. Dat het niet een eenmalige redding is, een eenmalig vrijkopen. Het is meer dan dat. Ik ben laatst uitgedaagd door mijn vrouw om de Bijbel in één jaar te gaan lezen. En ik zei nee. Dat is veel te gehaast en dat is veel te veel gedoe, want dan ben je dus iets van 3 kwartier per dag bezig of zo. En toen zei ik, nou, als je, er was een groepje die het ging doen. Ik zei, als jullie het een weekje volhouden, dan haak ik ook aan. Ik had eigenlijk verwacht dat het al na een week mis zou gaan. En ze hielden het vol, dus toen ben ik ook begonnen. Maar hoe vaak, ik ben er alleen nog in de eerste 5 boeken, in de Pentateuch. Hoe vaak in de eerste boeken het bloed wordt genoemd. Nou jongens, je denkt echt van, nou, moet dit nou? Het begint natuurlijk al met Kaïn en Abel. En het bloed wat daar vloeit. We zien natuurlijk in Leviticus. Iedere keer de offers die worden gebracht. We zien natuurlijk in Exodus hoe het hele volk wordt bevrijd door het bloed wat aan de deurpost wordt gesmeerd. En het zijn eigenlijk allemaal teksten waarvan je dan denkt, nou, moeten we daar niet nieuwe vertalingen van maken? Nee, want dat is de essentie. En al deze teksten die verwijzen naar het bloed van Jezus. Naar de bevrijding, naar de dagelijkse reiniging. Naar de essentie van ons christelijk geloof. Dus daar wil ik mee afsluiten. Dus als we ons leeg voelen. Als we in die leegte zitten. Om dan terug te gaan naar het bloed. En het is geen quick fix. Dus wat ik zei bij het begin. En die zwaarte en die leegte die we kunnen ervaren. Het is ook niet een oordeel. Van als we dat ervaren dan leven we niet dicht bij God. Nee, het is een richting aanwijzen om naar Jezus toe te gaan. En ook dan, hef weer de wijn op samen. Dat kan natuurlijk ook gewoon als christenen samen zijn. Hè? Dat je het avondmaal gedenkt. Dat je, als je samen wijn drinkt, dat je zegt, hey, de Heer Jezus is voor ons gestorven. Hij heeft het voor ons gedaan. En wij zijn, door zijn genade, zijn wij heiligen. En ook als we stilstaan. Ik denk ook dat een belemmering is in veel kerken. Dat we vastlopen, dat we ons schamen, dat we door ons eigen oordeel, maar ook door ons eigen leven, dat we denken, als ik zo bezig ben, of als ik zo kijk naar mijn afgelopen weken of iets, nou, dan kan ik maar beter mijn mond houden. Dat is ook helemaal gericht op eigen gedrag. Dat zijn ook natuurlijk leugens die ons vasthouden. Want door het bloed zijn we vrij en we hoeven niet al die belemmeringen op te hangen. Een prachtige Bijbeltekst erin vind ik natuurlijk het moment dat Jezus bloed de aarde raakte. Wat gebeurde er? Het voorhangsel scheurde doormidden. En dat is natuurlijk een prachtig beeld van dat we in direct contact kunnen komen met God. En dat er helemaal geen belemmering meer is. Zoals de Hebreeën schrijver zo mooi schrijft. En je kan het ook zien als beeld van hoe we onszelf gedragen. Dat we die gordijntjes als het ware ook sluiten. Ik denk dat het vaak gebeurt in christelijk Nederland. Dat we denken van ja, wie ben ik nou? Waarom zou ik iets delen? Of waarom zou ik mensen vertellen over Jezus, van ja, ik sta daar helemaal niet. Dat is dat je de gordijntjes sluit. Maar dat is, het voorhangsel is ook gescheurd door het bloed van Jezus. We zijn vrij. Dus ik denk van, als we kijken naar hoe het bloed praktisch in ons leven vorm kan vinden, dan betekent dat voor onszelf om iedere keer weer daarbij stil te gaan staan. In ons gebedsleven. In onze samenkomen als christenen, in onze grote samenkomsten, zoals we hier samenkomen. Iedere keer weer daarbij stilstaan dat het niet om ons eigen leven gaat, het gaat om God. Dat het niet om ons eigen werk gaat, maar dat het om zijn genade gaat. En dat het om zijn werk door ons heen gaat. En dat we dan een vol en vervuld leven kunnen leiden. Ik wil ervoor bidden. Heere God, ik wil u danken, Heer, voor uw kostbare bloed. Heer, en ik wil u danken dat u dat niet alleen voor één van ons heeft vergoten, of dat één van ons daar een speciale openbaring over gehad heeft. Heer, maar dat het voor ons allemaal is. Heer, en ook al is het voelt het soms een ingewikkeld woord, bloed en offer. Heer, toch is het echt de doorbraak, Heer, voor ons leven. Heer, het is de manier waarop we zijn vrijgekocht. Heer, van het zinloze leven, Heer, van de leegte, heeft u ons vrijgekocht door uw bloed. Heer, en ik bid, Heer, dat u iedere keer weer, in welke fases we ook komen in ons leven, waar we ook staan, dat u ons iedere keer weer daaraan herinnert. Heer, uw liefde voor ons, dat u uw leven heeft gegeven en het bloed wat heeft gevloeid. Heer, en geef ons ook een vol leven, een vrij leven, waarin we ons niet schamen, Heer, waarin we niet vastlopen in van alles, Heer, maar waarin we vrij kunnen wandelen, vrij kunnen vertellen van u. Heer, elkaar en u kunnen dienen. Heer, zo zegen ik ook deze gemeente. Heer, en ik bid ook voor uw vrede daarin. Heer, dat we mogen genieten, Heer, van uw liefde voor ons. En dat we dat uit mogen delen. In Jezus' naam. Amen.